Goedemorgen. Welkom in deze dienst waarin onze voorganger is dominee Van Wingerden. Volgende week hoopt dominee Van Wingerden ook voor te gaan. En dan is het ook nog gezellig koffie drinken met elkaar. Organist Ben de Roy. We hebben 3 collectes: diaconie, kerkrentmeesters en onderhoud van het kerkgebouw. En de schaal staat voor op tafel. Verder hebben we geen mededelingen en geen verjaardagen gehad deze week, afgelopen week. We ontsteden kaars als teken dat er een wereld zal komen waarin vrede en gerechtigheid zullen zijn voor iedereen. We ontsteken de lichten voor God, voor elkaar en voor de wereld. Ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen ook van mijn kant. We beginnen met het zingen van Psalm 27, 1 en 7. genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Bidden wij het gebed van toenadering. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. We zingen nu lied 287, vers 1 en 5. Bidden wij het smeekgebed, dat sluiten we af met het zingen van Kyrie nummer 3. Het licht is door het donker heen gebroken en wij mogen ons dragers van het licht weten. In uw naam brengen wij verhalen van vrede, maar wij hebben ook weet van ervaringen waar het duister overheerst. God, wees daar waar het licht ontbreekt. Op die plaatsen waar mensen de woorden over licht aan de einder wel horen, maar waar het bij woorden blijft. God, wij vragen uw ontferming voor mensen voor wie de dagen zwart zijn. Voor mensen die het licht niet kunnen velen. Voor mensen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. God, zie ons aan in liefde en ontferming. Wees bewogen met deze wereld, uw schepping. Amen. Thank you. is vandaag de tweede zondag van de zogenaamde 40 dagen als voorbereiding op het feest van Pasen. Een bijzondere tijd van inkeer, bezinning en beschouwing. Vandaar dat wij geen Gloria-lied zingen in deze tijd. We gaan zo luisteren naar woorden uit het tweede Bijbelboek, Exodus 34. We zingen dan lied 543. En vervolgens luisteren wij naar Lucas 9, vers 28 tot 36. Dat is het verhaal dat we altijd op deze zondag lezen. Het verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg. De Bijbellezingen worden verzorgd door onze lector Margriet van der Laar. Voordat we luisteren naar Exodus 34 en Lucas 9, bidden wij om de opening van het woord van God en de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Op deze stralende dag bidden wij om de zon van uw liefde. In onze wereld waarin wij leven, waarvan alles aan de hand is. En wij bidden om het licht over uw woord, de leiding van uw geest, over de Bijbellezingen die wij vandaag lezen, die aandacht van ons vragen. Geef dat wij de woorden van u met ons meenemen als bemoediging voor het leven van iedere dag. Zeker waar het soms niet licht is, maar duister. Waar de vreugde niet heerst, maar soms ook het verdriet en de zorgen. Wij bidden u, laat uw woord voor ons allemaal een licht op het pad zijn dat het donker opklaart. Geef ons een goed moment rondom de opengeslagen Bijbel. Daarom bidden wij u in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Margriet, aan jou het woord.
De Heer zei tegen Mozes, stel deze geboden op schrift, want op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond. 40 dagen en 40 nachten bleef Mozes daar bij de Heer, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de 10 geboden, op de platen. Mozes daalde de Sinaï af met de 2 platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, maar Mozes riep hen bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï gezegd had. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. Steeds wanneer Mozes verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken.
Lied 543.
Thank you.
Ongeveer 8 dagen nadat hij dit had gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hen wierp. Ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.
Na het amen van de preek, ik moet even kijken waar iedereen zit. Luisteren wij naar een meditatief orgelspel. Ik heb boven de preek geschreven: blijven op de top of geïnspireerd naar beneden. Om maar direct met het verhaal te beginnen. Jezus neemt 3 van zijn leerlingen mee een hoge berg op. En wanneer je een beetje bekend bent met de symbooltaal van de Bijbel, dan roept dat verwachtingen op. Op een berg gebeurt er meestal iets bijzonders. In Bijbelse termen gezegd, God laat er zich kennen. En mensen die bovenop een berg zijn, die hebben een soort van spirituele ervaring. Laat staan op een hoge berg. Want hoe hoger je bent, hoe dichter bij de hemel, hoe meer in de nabijheid van het goddelijke. Op deze berg gebeurt iets wonderlijks. Jezus, ik laat het gewoon staan voor wat het is, Jezus verandert van gedaante, stralend als de zon, wit als het licht. Traditioneel heet dit verhaal de verheerlijking op de berg. Heerlijkheid, dat is een echt Bijbels woord, dat is de gedaante waarin het goddelijke verschijnt, in volle glorie. En het is nog niet op. Bij de helder stralende gedaante van Jezus komen 2 figuren te staan. Mozes en Elia. Dat zijn grote mannen, als je de Bijbel kent. Grote voorgangers. Mozes, de man die namens het volk de berg Sinaï opging en daar 40 dagen verbleef en terugkwam met de 10 woorden. De aanwijzingen voor het goede leven. En Elia is er ook, de profeet, die op de berg Karmel zijn triomfen vierde. Hij had de overwinning behaald op die goddeloze priesters van Babel, van Baal. En die vervolgens op de berg Horeb, ook een hoge berg, zelf een ontmoeting had met God. En het staat er zo mooi in die oude Statenvertaling. Hij ontmoette God in het suizen van een zachte stilte. Je merkt, er komt heel veel samen in dit verhaal waar Jezus met zijn leerling is. Jezus, Mozes, Elia, drie mensen van het geloof. En Petrus, Jacobus en Johannes, drie mensen die gewoon wereldburger zijn. En ik wil u vanmorgen eigenlijk uitnodigen dit verhaal ook een beetje van een andere kant te bekijken. Natuurlijk ben ik ook bekend met de traditionele uitleg. Daarin wordt dit verhaal, de verheerlijking op de berg, een soort voorafschaduwing waar het in deze 40 dagen tijd, die ook wij vandaag de dag beleven, op uitloopt. We vangen als het ware alvast een glimp van de opstanding van Jezus uit de dood op. En Jezus krijgt daarbij als het ware rugdekking van de traditie, Mozes en Elia. Wet en profeten. Ze zijn er om duidelijk te maken dat Jezus in hun spoor gaat. En bij alles wat er te zien valt daar op de berg, is de glorie, het bijzondere, het witte licht en de eerbiedwaardige gestalte. En we horen zelfs nog een stem uit de hemel die zegt: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Een bijzonder gebeuren dus. Ik stel voor vanmorgen om dat overbekende verhaal, de verheerlijking op de berg, om te dopen in de verzoeking op de berg. Vorige week zondag lazen we over de verzoeking in de woestijn en de betekenis daarvan. Jezus was 40 dagen in de woestijn op zichzelf teruggeworpen om daar, zo weten wij, de verzoekingen van de duivel te ondergaan. Vandaag lees ik dus het verhaal van de verheerlijking op de berg van achter naar voren. Aan het einde wordt gezegd dat ze de berg afdaalden. Je kunt namelijk niet op een berg blijven. Dat geldt ook in spiritueel opzicht. Je kunt niet lang in ijle hemelse sferen overleven. Want dan krijgt, om het zomaar te zeggen, je geloof te weinig lucht. Alleen grote geesten kunnen dat. Maar ook niet voor lang. Een mens moet van boven, van de top, weer naar beneden. De wereld in. Want het dagelijks bestaan wacht. En daar, op die plek, beneden, als het goed is, laat je daar iets zien van wat je gelooft. Het is opvallend dat in de rest van het evangelie nergens terugverwezen wordt naar dit verhaal. Dat geldt ook voor het verhaal, dat is ook opvallend, van de verzoeking in de woestijn. Alsof beide verhalen, die traditioneel op de eerste twee zondagen van de 40 dagen tijd worden gelezen, een beetje uit de tijd, uit de orde vallen. We volgen Jezus door het evangelie heen op zijn gang door het land van Galilea, zo naar Jeruzalem. En Jezus, die komt in dorpen en steden, hij ontmoet er mensen Hij spreekt ze aan en spreekt met ze. Hij geeft ook onderwijs in de vorm van gelijkenissen. En Jezus geneest zieken. En als je dat zo bij elkaar zet, wat Jezus hier op aarde doet, dan is dat herkenbaar. Zeker. En het is een soort menselijke maat. De feiten worden verteld, bijna nuchter. In vergelijking daarmee, wat Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde heeft gedaan, valt dit verhaal een beetje uit de toon. Want dat gebeuren op de berg, hoe mooi het ook klinkt, heeft iets onwerkelijks. En bijna soms iets ongemakkelijks. Als ze de berg afgaan, zegt Jezus, we hebben het net gehoord van Margriet, praat er met niemand over. Dat is ook bijzonder. Omdat er iets tegenstrijdigs in zit, om iets wat eerst in geuren en kleuren is verteld, vervolgens te willen verzwijgen. Wij hebben het verhaal gehoord en we kennen het. Wat zou nou de bedoeling zijn van de woorden van Jezus dat ze de mond moeten houden als ze beneden zijn? Zou het een teken kunnen zijn dat Jezus er misschien zelfs wat verlegen mee is? Heb het er maar niet over. Het zou alleen maar misverstand kunnen wekken. Is het zoiets? De mensen zouden zich van alles in hun hoofd kunnen halen. Alsof het mij, Jezus, zou gaan enkel om hemelse schoonheid. Om vroomheid. En om op te gaan in hemelse sferen. Dat je altijd met je hoofd, om het zomaar te formuleren, met je hoofd in de wolken loopt. Maar wat Jezus bedoelt in heel zijn optreden, is dat hij met zoveel woorden zegt, mijn boodschap die ik verkondig, is voor die gewone mensen die met hun beide voeten op de grond staan, en die spreek ik aan op hun zijn, mijn boodschap is voor de aardse mensen bestemd. Heel nuchter, maar toch ook reëel. Mijn boodschap is niet op de hemel gericht, maar die is voor de mensen bedoeld op deze aarde. En als ik het iets van het koninkrijk van de hemel uitleg, zo bedoelt dat Jezus ook, wat doe ik dan? Dan ga ik niet iets vertellen over de hemel met die, wat mensen zo'n voorstelling hebben, die gouden straten en al die mooie dingen. Nee, dan gebruik ik gewoon beelden uit het dagelijks leven die iedereen begrijpen kan. Dan heb ik het over zaad dat je in de aarde strooit en ontkiemt en opgroeit enzovoort. Dan heb ik het over gewoon een akker. En dan heb ik het gewoon over een bruiloft zoals in Kana. En dan heb ik het gewoon over een gewone maaltijd aan een tafel. Zo nuchter is mijn evangelie. Geen wereldvreemde vroomheid, ergens op een wolk zitten en er lekker van genieten. Nee, zo bedoel ik het niet. Mijn boodschap is voor de mensen hier en nu, voor iedereen. Er zit teruglezend van achter naar voren nog iets in het verhaal dat in deze richting te denken geeft. En als je eenmaal op dat spoor zit, zie je het overal. Als de stem uit de hemel heeft geklonken, als gezegd is, dit is mijn geliefde zoon, dan staat er dat de drie leerlingen, Petrus, Jacobus en Johannes, van schrik op de grond vallen. Ze zijn als verlamd. misschien kunnen we ons daar iets bij voorstellen. Maar dan blijft het vreemd dat deze reactie niet al met één is opgetreden. Bij het zien van die wonderlijke gedaanteverandering van Jezus. Of bij het zien van Mozes en Elia. Petrus, die begint iets te zeggen. Een beetje uit verlegenheid. En die zegt zoiets als, het is goed. Petrus stelt voor om een tent op te zetten voor Jezus, voor Mozes, voor Elia. Hij wil dus de hemel een beetje vasthouden met wat hij beleeft. Je zou kunnen zeggen, hij wil alvast de Sint-Pieter bouwen. Ja. Maar dat voorstel blijft in de lucht hangen. Uit de stralende wolk klinkt een hemelse stem. En de leerlingen, die vallen op de grond neer. En dan komt Jezus dichterbij. Hij raakt ze aan. Hij zegt, sta op. Wees niet bang. En het is alsof Jezus de betovering die over die drie is gekomen, wil verbreken. En dan kijken ze om zich heen, die drie. En dan zien ze niemand meer dan Jezus alleen. Weer bij de werkelijkheid. De ontnuchtering. Er zit heel veel in dat ene zinnetje. Hij raakt ze aan en zegt, sta op, wees niet bang. Dat zijn woorden in de Bijbel die je wel meer leest. En de volgende keer dat ze in dit evangelie klinken, is op de paasmorgen bij het open graf, daar in de tuin van Jozef van Arimathea. En ik denk, en ik doe niet aan inlegkunde, maar ik wil toch een verband zien tussen dat moment daar op de berg, die hemelse heerlijkheid, en het verhaal van de paasmorgen. Dat is ook van iets, dan iets van de hemel komt op de aarde neer, het graf gaat open, de dood wordt achter zich gelaten. Jezus staat op en verschijnt aan mensen. Zeker, de verzoeking op de berg bestaat eruit dat we in het geloof het gevaar lopen te vluchten in een soort van droomwereld. Dan wordt het geloof zomaar iets moois, iets zoetelijks. Iets dierbaars, gekoesterd, als een vrome zekerheid, als een hemelse verzekering. En dat is nou precies niet de bedoeling. De verzoeking op de berg bestaat eruit dat we in vrome hoogten blijven hangen. Dat we net als Petrus zeggen, laat ons alsjeblieft hier blijven. Laten we onze tenten opslaan. Maar wat niet gebeurt. Nee, dat is ook de bedoeling niet. Hoe mooi het ook is om boven op een berg te zijn. Ik heb het wel eens verteld dat ik in Zwitserland op de Peach Beverin was met Hemelvaartsdag. In mijn eentje. En ik zat daar met mijn Bijbel tegen het kruis aan op de top. Ik kan u zeggen, dan ben je bijna in de hemel. Maar je moet weer naar beneden. Het is een inspiratie die je opdoet. Dat God bij je is. En dat God er voor je is. Maar het werk wordt beneden gedaan. Het leven wordt onder aan de berg geleefd. Met alles wat daarbij hoort. bedoel dus ook met de verzoeking op de berg is dat je je afwendt van al het aardse, van de dagelijkse werkelijkheid. En dat is nu net iets wat Jezus nooit bedoeld heeft in zijn preken, in zijn meditaties, in zijn omgaan met de mens. De nuchterheid van het geloof vraagt dat wij in de alledaagse werkelijkheid, dus hier en heden, met onze beide platvoeten op de grond, dat we hier in deze werkelijkheid ons geloof uitleven. Jezus volgen en de weg van het leven gaan. En het lijden wat er soms is, wat heftig kan zijn. Dat we dat niet uit de weg gaan. Niet wegstoppen. Maar dat we ons hier en heden, met alles wat het leven ons biedt en wat in ons leven ons overkomt, ons laten leiden door de woorden van Jezus. Die zegt: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Als het goed is, zoals Petrus, Johannes en Jacobus naar beneden gegaan zijn met Jezus, zo gaan wij ook met hem, ook al hebben we boven prachtige dingen beleven. We gaan weer naar beneden. We zijn in het leven van alle dag. De nuchterheid van het geloof is leven hier beneden. Is mens onder de mensen durven zijn. Geïnspireerd, zeker, door die bijzondere ervaring op de top. En iedere keer wordt tegen ons weer gezegd: na bijzondere ervaringen van geloof, om weer naar beneden te gaan. Want hier beneden, of het een Helvoort is, of het een bos, of waar dan ook, waar we wonen, leven en werken, hier beneden maken wij het als goed is waar. Daarom, sta op. Wees niet bang om te gaan en te zijn tussen de mensen hier. Met een boodschap die van boven is. De boodschap van God. Die liefde is. En dat we dat met onze handen en voeten, met ons zijn vandaag de dag in deze wereld, gestalte geven. Wees niet bang om mens te zijn op deze aarde. Om mens te zijn in deze wereldtijd. En doe dat alsjeblieft. Kracht van onze goede God. Amen. Vandaag belijden wij ons geloof en dat doen we, zoals altijd, zingend. Met dankgebed doen, voorbeden, bidden stil ons persoonlijk gebed en sluiten af met het samenbidden van het Onze Vader. Als het goed is, is een dag als vandaag, de zondag, een moment alsof we even op de bergtop zijn. En dat we een ontmoeting hebben met u, met uw Zoon Jezus, met woorden van de profeet, met woorden van uzelf, die wij de 10 geboden noemen. En op die berg beleven we van alles. Als het goed is, doen wij daar een goede ervaring op. Maar we blijven daar niet. We gaan weer naar beneden. Wij gaan straks weer naar huis. Na dit moment van morgen met elkaar in de kerk. Het leven roept ons. Met alles wat het leven in zich heeft. Dat is het leven met zijn hoogte- en dieptepunten. Maar als het goed is, kunnen wij het leven aan. In uw naam en in uw kracht, wat er ook gebeurt, omdat de ervaring die wij regelmatig opdoen, wanneer we op de zondag met elkaar als het ware even de berg beklimmen, om in het leven van alle dag mens te kunnen zijn, in de volle zin van het woord. Dank u wel. En we bidden u, ga met ons mee de nieuwe week in. Geef ons de kracht en alles wat nodig is om het leven te leven. Wij bidden u, wees u met ieder mens voor wie het leven zwaar is. We kennen allerlei voorbeelden in onze directe omgeving, maar ook wijdser. Dat het leven soms totaal op zijn kop staat en wij hech nog steg weten hoe verder te gaan. Neemt u ons bij de hand en leidt u ons door de kracht van uw geest. En geeft dat we ook zelf mensen zijn die anderen bij de hand nemen om te delen wat wij beleven qua geloven, wat wij beleven in de omgang met u en uw woord. Om die boodschap van liefde ook uit te dragen en te delen met anderen. In de stilte van de kerk bidden we ons persoonlijk gebed. Hoor en verhoor ons bidden in de naam van Jezus die ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op de aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied, dat is lied 545, 1, 4 en 5. Christus staat in majesteit door een stralenkrans omgeven op de berg der heerlijkheid, licht uit licht en eeuwig leven. Halleluja. Vers 1, 4 en 5 van lied 545. Voorlopig even oefenen. En dan, als we met elkaar zorgen dat we dat met meerdere kunnen doen, dan komt het vast goed. Gaat alle heen in vrede, ieder langs zijn eigen weg, ieder met een eigen levensopdracht, in het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden. En wetend dat wij allen gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen als een beschermende mond. De eeuwige God zij in u als liefde en vrede.